ました。
Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Hartentip uit Smilde voor zal gaan. Ook een welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist vanochtend is broeder Arend-Jan Wening. De collecte is voor de eigen kerk. De collecte van afgelopen zondag heeft €129 opgebracht. Onze hartelijke dank hiervoor. Binnengekomen met belijdenisattestatie van de gereformeerde kerk te Wanjewoude, zuster Finna de Haan. Zij is komen wonen in Boelenslaan. Wij wensen u een gezegende tijd in onze gemeente. De bloemen van deze zondag gaan als groet en welkom van de gemeente naar u. Aanstaande woensdagavond 7 februari houden we een extra gemeenteavond. Inloop vanaf 7:30. De uitnodiging ontvangt u bij de kandelaar. Ook bij de kandelaar zit er weer een stembriefje voor de verkiezing van nieuwe ambtsdragers. U kunt deze inleveren in de box die in de hal van de kerk komt te staan tot en met zondag 3 maart. Zo de Heer wil, is er volgende week zondag een dienst om 10:00 waarin zuster Schotanus uit Sint-Jansklooster hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst. Ons intochtslied is Psalm 27, vers 1 en 4.
Zometeen als antwoord op de groet zingen we het zevende couplet van dezezelfde psalm. Maar eerst geven we elkaar gelegenheid voor een persoonlijk stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heere Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen bidden? Heere onze God, wat een prachtige liederen mogen we zingen. Liederen tot eer van U. Liederen vanuit het diepst van ons bestaan. Liederen van geloof, van overgave, van vertrouwen. Maar wanneer U in ons hart kijkt, dan weet U dat dat vertrouwen lang niet altijd zo rotsvast is. Dat er nog wel eens wat schort aan die overgave. Dat ons geloof soms klein geloof is. En Heer, het volgen van U, het leven naar Uw wet, wat valt dat vaak tegen? Oh, misschien niet in de praktijk, is er weinig op ons leven aan te merken, maar onze gedachten of onze woorden of de dingen die we juist nalaten, terwijl U dat wel van ons vraagt. Heere, U weet het allemaal. En wij beseffen het ook, dat we niets hebben om ons te laten voorstaan en bij U te zeggen dat we het allemaal zo prachtig doen. Heere, vergeeft U ons. Vergeeft U ons om Jezus Christus wil. U bent immers een genade God. En U hebt vrijspraak beloofd aan ieder die oprecht zijn zonde belijdt. En Heere, dat willen we doen. Hier, nu. En dan, Heer, vragen we U of U behalve uw genade ook weer uw Heilige Geest wilt geven, zodat uw woord voor ons tot leven komt en wij bemoedigd, gecorrigeerd, op weg naar uw toekomst samen verder mogen. Dat vragen we u om Christus wil. Amen. We lezen allereerst Daniël 3 en daarna zingen we uit de Evangelische Liedbundel nummer 420... Als je bidt, zal hij je geven.
Er staat boven het beeld van Nebukadnezar en de brandende vuurogen. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld. waarvan de hoogte 60 el was, en zijn breedte 6 el. Hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht: "Men zegt u aan, volken, natiën en talen, op het moment dat u het geluid hoort van de horen, fluit, citer, luit, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Daarom, zodra al de volken het geluid horen van de horen, fluit, citer, luit, lier en allerlei muziekinstrumenten, vielen op datzelfde tijdstip alle volken, natiën en talen neer en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Daar kwamen op datzelfde tijdstip Chaldeeuwse mannen naar voren die de Joden openlijk beschuldigden. Zij namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: "O koning, leef in eeuwigheid. U, o koning, hebt zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de horen, fluit, citer, luit, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten moest neervallen en het gouden beeld aanbidden. En dat wie niet zou neervallen en aanbidden, midden in de brandende vuuroven zou worden geworpen. Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren zij niet en het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden zij niet. Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen: Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn geboden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven 7 maal heter moest stoken dan gewoon was hem te stoken. enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, Mesach en Abednego moesten binden om hen in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren en zij wierpen hen midden in de brandende vuuroven. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen, die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten, gedood. Maar toen deze drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden midden in de brandende vuuroven gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen de raadslieden: hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Zij antwoordden en zeiden tegen de koning: ja, zeker, o koning. Hij antwoordde en zei: zie, ik zie vier mannen in het vuur vrij rondlopen. Zij hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden. Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuuroven. Hij nam het woord en zei tegen Sadrach, Mesach en Abednego: dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. Toen gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. Zij zagen dat deze mannen, dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hen. Nebukadnezar nam het woord en zei: geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd. Het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele god willen vereren of aanbidden dan hun god. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lasterlijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken zal worden gehouwen, en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt, want er is geen andere God die zo redden kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het gewest Babel.
Als u klopt aan de deur, dan zal hij open doen.
Onze tweede lezing is uit het Nieuwe Testament, dat is 1 Petrus 3, vers 13 tot en met 22. En daarna zingen we gezang 454, vers 1 en vers 2.
Rekenschap geven van de hoop staat erboven. En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolger bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heere in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. Ik heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken, als van kwaaddoenders, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Maar het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. Hij die rechtvaardig was voor onze onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, door wie hij ook toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin menige, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Het tegendeel daarvan, de doop, behoudt nu ook ons, maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn.
Na de verkondiging zingen we van ditzelfde gezang, couplet 3 en 4. En de tekst voor vanmorgen is uit 1 Petrus 3, vers 15. Heilig God de Heere in uw hart en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. Als thema is het hopen onder druk. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, waar hoopt u, waar hoop jij op? Nou, als je dat zo eens aan mensen vraagt, dan krijg je een prachtige lijst van herstel na mijn operatie, van een rustige toekomst, een fijne oude dag, slagen voor mijn rijbewijs, dat het vrede blijft. Een hele lijst. En ik ben benieuwd wat u en jij zelf bovenaan zou zetten. Maar het valt wel op dat het heel vaak horizontaal is. Nou, kijk bijvoorbeeld naar koning Nebukadnezar. Die wil gehoorzaamheid. Die wil eer. Die wil de grootste zijn. En als je je beseft wanneer dat gebeurt, dat hij dat verhaal wat we net lazen, die brandende oven, dat grote beeld, dat dat gebeurt, dat is vlak na zijn droom van dat beeld met dat gouden hoofd en tot en met de leme voeten. Wel een beetje raar, hè? Blijkbaar is het enige wat is blijven hangen, dat gouden hoofd. Nou, dan maakt hij er maar meteen een gouden beeld in zijn totaal van. En dat is tot zijn eigen eer. Ja, waar hoop je op? Is hopen tegenwoordig niet eens meer zo'n populair woord? Het is vaak, let u maar eens op, vervangen door verwachten. Wat verwacht je? Nou, ik verwacht goede cijfers, want ik heb mijn best gedaan. Ik verwacht dat mijn pensioen op dezelfde hoogte blijft. Ik verwacht dat de dokter wel een middel heeft om mij weer beter te maken. Ik verwacht. Nou ja, we zijn zo gewend geraakt aan de vervulling van wensen. En dan heb ik het speciaal over ons hier in het Rijke Westen. Dat we niet alleen gewend, maar ook verwend zijn geraakt. En dan krijg je het rare verschijnsel dat mensen boos worden op de dokter als die hen niet beter kan maken. Dat ze boos zijn op de regering, omdat ze zulke mooie hadden en nu komt er opeens een maatregel en dan, ja, gaat het feest niet door. Wat zijn er in onze wereld veel mensen gefrustreerd. Ze hadden het zo mooi voor elkaar. Prachtig plan. En de werkelijkheid is anders. Ze zijn opstandig. Dat wil ik niet. Ik wil het zoals ik het wil. Ze protesteren tegen de klippen op, want we hebben toch recht op, nou ja, en dan mag u het invullen, gezondheidszorg, geluk, recht op, recht op, noem maar op. En daardoor, door die manier van denken en leven, staat het hopen onder druk. Ook omdat mensen om ons heen, je man, je vrouw, je kinderen, je familie, de regering, noem maar op, hoop niet waarmaken. En dat kunnen ze ook niet. En je kunt met de allerliefste man getrouwd zijn, maar die kan je niet gelukkig maken. Nee, dat ligt domweg niet in zijn vermogen. Je kunt op de beste school zitten, maar dat betekent nog niet dat jij je diploma haalt. Je kunt in een land met zoveel voorzieningen leven en toch val jij net buiten de boot omdat jij bijzonder bent. En zo wordt er tevergeefs gehoopt. En dan zeggen mensen, nou ja, dan zal ik zelf wel zorgen dat ik krijg waar ik recht op heb. Anders wordt het toch niks. Als ik moet wachten tot de overheid het doet, tot mijn ouders het doen, ik ga vechten voor mijn rechten. Of ze worden moedeloos. Ik heb al zo lang gehoopt dat ik eindelijk die lieve levenspartner kreeg. Nee, wordt niks. Of die baan. Een betere baan waar ik me meer op mijn plek voel. Ach, ik solliciteer tegen de klippen op. En genezing, alweer naar de dokter. Andere medicijnen. Laat maar. Of ze worden bang. En dat is eigenlijk waar Gods tegenstander op hoopt. Want die regeert door angst aan te jagen. Door mensen hopeloos te maken. En als je goed nadenkt, dan ontdek je dat welvaart vaak de vijand is van welzijn. En dat voorspoed te goed is voor de christenen. En dat is ook aan christenen te merken. Wij allemaal ademen diezelfde lucht van onze maatschappij in. We hebben het veel over liefde. En dat hebben we ook nodig. Maar eigenlijk wordt liefde vaak lief zijn voor. En dat is heel wat anders. We hebben het natuurlijk over geloof. Want dat is de basis van ons bestaan. Maar we hebben het heel weinig over hoop. Zouden we die niet nodig hebben? Ja, wat is eigenlijk de moeite nog waard om op te hopen? En de vraag daaronder is, wat is voor u en jou echt belangrijk? Om het maar even heel concreet te stellen, wat zou je meenemen als de brand uitbreekt? Of als je op de vlucht moet? Nou, heel lang, toen onze kinderen klein waren, had ik een lijstje in mijn hoofd. Beginnend boven bij dat kind en dat kind, maar ondertussen toch ook een paar dingen die je graag mee wilt hebben. En als je eens kijkt naar opnames van vluchtelingen, dan kijk je soms je ogen uit wat ze meenemen. In onze ogen hele gekke dingen. Ze sjouwen met matrassen of met een servies. Maar dat heeft dus waarde voor hen. Eigenlijk is de vraag, wie ben ik als alles wegvalt? Wie ben ik wanneer ik ga sterven? Ben ik dan, die lieve zorgzame moeder? Ben ik dan die man die alles heeft gedaan om zijn carrière uit te bouwen? Ben ik, wie bent u? Wie ben jij? Wat is de kern van je bestaan? En dan merk je dat vooruitgang, economisch, sociaal, vaak achteruitgang is, omdat de diepgang verdwijnt. En dat winst voor een christen verlies is, omdat hij dan het zicht op wat er werkelijk toe doet, verliest. Want juist in moeite, in gebrek, in ziekte, in zorgen, keert een christen zich naar de Heere God toe. Ik las net een interview met iemand die niet alleen COVID had gehad, maar het was long-COVID geworden. Iemand die les gaf, trainingen gaf, aan het onderzoeken was, allerlei plannen had, midden in het leven stond, nog geen 50 jaar. En hij liep met een rollator. En hij was al diep dankbaar dat hij dat weer kon. En hij was diep dankbaar dat God hem had stilgezet, zodat hij weer terugkwam bij God, weer oog had voor zijn gezin. Het was het waard. Wees altijd, lezen we in die brief van Paulus, wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. Wat is voor jou, voor u, dat onaantastbare, dat wat je niet stuk kunt krijgen, wat je niet af te pakken is, wat werkelijk onmisbaar is. Wanneer onze hoop onder druk staat, zijn er eigenlijk maar twee mogelijkheden. Je hoop verdampt, want nood leert niet altijd bidden. Helaas niet. Je ziet het als je de Bijbel leest bij het volk Israël. Maar je ziet het ook om je heen. En waarom zijn de kerken na die coronaperiode niet weer volgestroomd? De andere mogelijkheid is dat je hoop juist vast wordt onder die druk. Omdat die hoop maar niet vage hoop was, maar geworteld in het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat je anker, zoals we lezen in de Hebreeënbrief, als het ware is vastgehaakt in de hemel. Dan wordt je hoop alleen maar sterker. Welvaartsgeloof, dat verdwijnt op een bepaald moment. Maar christelijk geloof, nee, dat niet. Dat lezen we in die brief die Paulus schrijft. Dat zien we in de levens van vervolgde christenen. Daar waar de kerk het moeilijk heeft, daar groeit ze explosief. Nou, en ik hoef u niet te vertellen wat er gebeurt met de kerk in Nederland. Het tegendeel lijkt het wel. Maar ook nu, waar mensen werkelijk Christus willen dienen en steeds meer het idee hebben, ik raak in de minderheid en ik word niet begrepen, daar verdiept zich geloof, hoop en liefde. Nou is Petrus een realist. Hij schrijft erbij dat je, als je vervolgd wordt, dat wel moet doen, of moet zijn, omdat je goed doet. Dat je een goed geweten hebt. Dat het niet is omdat je zo'n lastpost bent. Of gewoon iemand die zich niet houdt aan de wet. Dus terwijl je goed doet en met een goed geweten, als je dan laat zien waarom je hoopt op God, dan ben je gezegend voor altijd. Niet alleen nu, maar zeker ook voor de eeuwigheid. Gelooft u dat? We zongen zo pas een paar stoere liederen. Met opzet koos ik dat Lutherlied voor de dienst. En ik heb even rondgekeken. Het kan zijn dat ik niet helemaal goed keek, maar volgens mij hield niemand zijn mond. Neem goed en bloed ons af. Del vrouw en kinderen het graf. Ja, dat kan je zingen. Prachtig. Want zo mag het zijn. Zeggen wordt al wat lastiger. Nou, oké, neem alles maar wat ik heb. En nou, voor mezelf. Dood mijn man, dood mijn kinderen. Ik zal blijven geloven. Oeh. Dat is nogal wat, hè? Zingen is makkelijker dan zeggen. Maar toch, dat is nu precies wat de Heere God wil waarmaken in ons leven. Ook als het niet zo heftig wordt, dat je gezin wordt uitgemoord, dat je alles kwijtraakt. Hij wil het ook als je verdriet hebt, als je ziek bent, als de dood dichtbij komt. En dat is eerlijk gezegd al heftig genoeg. Die hoop die God wil geven, die pakt geen mens en geen macht je af. Die is rotsvast. Nou, daarom lazen we die prachtige geschiedenis van Sadrach, Mesach en Abednego. De drie vrienden van Daniël in het Babylonische Rijk. Mannen die bleven getuigen. Trouw bleven, hoe machtig die vorst ook was. U zei bekend, koning, dat wij niet zullen buigen voor uw goden. Nou, dat neemt zo'n koning niet. Nou, dan maar niet. Als je even kijkt naar hoe deze mensen in het geloof stonden, ja, dan Dan schrik je misschien een beetje van jezelf. Maar aan de andere kant, zo mag het dus. Soms neemt de Heere God ons in zijn barmhartigheid veel dingen af. Heel veel poespas, fratsen, franjes. Om ons het allerbelangrijkste, het enig echte te geven. Die zekerheid die Christus alleen je kan geven. Want christelijke hoop die groeit juist tegen de verdrukking in. Die bloeit in verdrukking, want dan is alle ballast weg. Dan blijft over wat er echt toe doet. Die druk, die is heilzaam. Op voorwaarde dat je vertrouwt op Christus. Dat je God, de Heere, in je hart heiligt. We hebben het over deze hoop. Die hoop die voor dit leven het juiste perspectief geeft. Natuurlijk, het is geweldig dat we mogen leven. En wat zijn er veel zegeningen. Dank de Heer ervoor. En je hebt een taak, want je bent hier niet voor niets. En dan kijk je naar je leven. En dan mag je je afvragen, wat is het waard voor de eeuwigheid? Wat zijn dingen die er eigenlijk best wel af kunnen? Misschien moet ons christelijk geloof alweer onder het stof vandaan gehaald worden. We willen leren om te leven vanuit die hoop. Want hoop zonder God is valse hoop. Maar hoop met God is vertrouwen voor de toekomst. Niet alleen met een grote letter, maar ook met een kleine letter. Je hebt zekerheid in Christus. Bij onze Heere mag je zeggen, resultaten uit het verleden zijn garantie voor de toekomst. En die hoop, oh wat hebben we die nodig in deze hopeloze wereld? Wat hebben we die nodig met het oog op de toekomst die komt? En wanneer je die hoop hebt, gaan mensen het merken. We zelf als allereerste. Stel u eens even voor dat Sadrach, Mesach en Abednego die ervaring van die brandende oven niet hadden gehad. Ik kan me voorstellen dat ze echt niet blij waren toen ze daarheen getransporteerd werden. Dan vliegt het je toch aan. Heere, help. Precies, dat deed hij. En door deze ervaring waren ze letterlijk gelouterd. En zo mag druk, verdrukking, moeite in ons leven ook tot zegen zijn. Zodat je erdoor gelouterd wordt, ontdekt wat werkelijk van waarde is. En ook de mensen om ons heen, die gaan het merken. En ze gaan het je vragen. Hé, waarom? Waarom sta jij, ik noem maar wat, anders bij een graf dan ik? En dan mag je rekenschap afleggen van die hoop die in je is. Ja, bij rekenschap denk je vaak vooral aan wat je gedaan hebt. Of aan wat je gezegd hebt. Aan je leer. Nee, maar het gaat over wat je hoopt. Want juist die hoop valt op. Ze zien het. Wat is het dat jou anders maakt? En daarin heeft de kerk een profetische taak. Dat we de oorzaken van de ellende blootleggen. Want het blijkt dat de wereld dat niet kan. En dat we getuigen van de hoop die er is. In Christus, onze verlosser. En dan schrijft Petrus iets heel moois. Het is vertaald dat met zachtmoedigheid en eerbied. Zo mag je rekenschap geven. Dat woord zachtmoedigheid, daar hebben wij in het Nederlands geen woord voor. Blijkbaar zit het niet in onze volksaard. Het betekent dat de dingen die gebeuren jou niet wezenlijk in de war maken. Jou kapot maken. Ik kan het vergelijken met wat ben je? Ben je een thermometer of ben je een thermostaat? Een thermometer geeft aan hoe de temperatuur is. Oh help. Hier is zo'n vijandige sfeer. Ik trek me terug, want ik word er helemaal koud van. Of hier is het geweldig, hier is het warm. Hier zijn mensen zorgzaam. Ik word er zelf warm en blij van. Dan ben je een thermometer. Dan hebben de omstandigheden dus heel veel invloed op hoe je zelf bent. Een thermostaat is anders. Die regelt juist de temperatuur eromheen. Wanneer je die hoop van Christus in je hebt, dan ga je invloed hebben op de mensen om je heen. Dan wordt het minder kil of minder, hier is het wel een beetje al te heftig. Dan ben je zelf volkomen in vrede met God. En dan ben je ook God vrezend, oftewel, dan geef je hem alle eer. Nou, zo'n houding is niet populair. Jammer dan, daar gaat het niet om. Sadrach, Mesach en Abednego, nou, die waren bepaald ook niet populair. Niet voor niks werden ze verklikt. Het volk Israël, niet bepaald populair, daar hoef ik vandaag geen woorden aan te wijden, want dat weet iedereen inmiddels weer. De lezers van de brief van Petrus? Nee, niet bepaald populair. Christenen? Nou ja, dan weet je genoeg. Inderdaad. Maar al ben je niet populair, kijk naar de mensen om je heen. Het gaat om mensen die ook een ziel hebben te verliezen voor de eeuwigheid. Niet alleen wij, zij ook. En dat raakt je toch. Dan ben je toch bewogen. Laten we nooit vergeten dat onze Heere over ons waakt. En daarom blijven we bidden. Bijbel lezen, samenkomen. De Heere loven. Feest vieren in alle omstandigheden. Niet als een thermometer, maar als een thermostaat. Want we hebben het nodig om zo afgestemd te zijn op die hoop van onze Here. De christelijke hoop, die blijft. Die hoort gewoon bij je dagelijks leven. En die voert je naar de eeuwigheid. En niemand kan je die hoop afpakken. Want die is gegrond in wat Christus voor jou deed. Daarom vieren we de zondag. De dag van de opstanding uit de dood. De dag van de ultieme hoop. Terwijl we vol verwachting uitzien naar de toekomst van onze Heer. Een mens zonder God is als een prachtige snijbloem op de vaas. Een kind van God is als een mens van hoop geplant aan stromen van levend water. En het teken daarvan, schrijft Petrus ook over, is de doop. Noach en zijn familie zijn door de zondvloed heen gered. Ja, ze waren wel alles kwijt. Daar hebben we het meestal niet over, maar het is wel waar. Maar de Heere God, die was bij hen. En vanuit die hoop liet Noach de duif vliegen. En ik kwam terug met een olijftak. De belofte. Ik, de Heere, ik ben trouw door alles heen. Misschien voelt u of jij je soms wel eens hopeloos. Denk dan aan je doop. Denk aan Gods belofte. En kijk naar Christus, die onze hoop is. Amen. Amen. Nou, zullen we dat dan maar doen. Die naam van Christus belijden. En daarna zingen we Evangelische Liedbundel 188. Ik stel mijn vertrouwen in de Heer mijn God. Nou, als u dan straks begint en dan valt u in, komt het helemaal goed. Wij gaan samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dat is mooi. Nog een keer enthousiast horen. Hem heb ik lief. Want daar gaat het om. Geweldig. Broeders en zusters, zullen we samen danken en onze voorbeden doen. Heren, we danken u dat we u mogen liefhebben. Dat u zo'n genade God bent. Dat we Christus als onze verlosser mogen kennen. Heren, dank u wel. Hij is onze hoop. Ons vertrouwen. Ons anker. Zo mogen we veilig zijn in deze wereld, wat er ook gebeurt. En Heer, dan brengen we deze hele wereld bij u, die wereld waar zoveel mensen zonder hoop zijn. Mensen die alleen maar naar het hier en nu kijken, hetzij omdat dat zo mooi is, hetzij omdat dat zo angstaanjagend is. Heren, wilt u komen in hun levens en uw liefde daar laten schijnen, zodat ook zij die hoop mogen krijgen. En Heer, wilt u ons gebruiken om te getuigen van die hoop, gewoon al door onze houding. Heer, wat is er veel wantrouwen in de wereld, maar helaas ook onder christenmensen. Heer, vergeef ons. Maak dat we met open ogen en oren door deze wereld gaan en daar uw tekens zien. En daar ook weer onze moed uitputten. En dat we vol vertrouwen in u zijn. Wij bidden u, Heere, voor alle mensen die alles kwijt zijn. Wat is dat verschrikkelijk. Je zou er wanhopig van worden. Wilt u maken dat ze bij u hun rust vinden en zo dus alles ontvangen wat nodig is. Maar dat er ook mensen om hen heen zijn die hen laten zien dat er hoop is voor de toekomst. En dat zo, dat wat zo moeilijk is, tot winst mag worden. En Heer, dan denken we niet alleen aan mensen die op de vlucht zijn. Mensen in landen waar honger of oorlog is. Maar dan kijken we ook dichtbij. Naar zieken, naar mensen die bezwijken onder de druk van onze maatschappij. Mensen die dreigen hun bedrijf kwijt te raken. Hun huwelijk, hun geluk. Heer, ontferm u. Wees u bij alle zieken. Heer, juist in zo'n tijd wilt u er zijn. Maar wilt u ook, als het kan, nieuwe kracht en genezing geven. We bidden u, Heer, voor Israël. Dat het getuige mag zijn van u, zoals u opdroeg aan Abraham. Dat ze tot zegen mogen zijn. Op het moment lijkt het alsof de wereld die zegen helemaal niet meer ziet. Maar Heer, u bent het, die de geschiedenis in uw handen heeft. Alsjeblieft, ontferm u over Israël, land en volk, over Messias belijdende Joden, over Palestijnse christenen, mensen die in het verborgene hun geloof moeten belijden. Heer, geef vrede. Maak een einde, Heer, aan alle haat, alle vervolging. Zo bidden we ook voor uw kerk, wereldwijd en hier dichtbij. De kerk hier in Boelenslaan. Heer, nu in de vakante tijd, dat lijkt opeens weer zo anders, maar wilt u maken dat de hoop niet verloren gaat, maar dat u de weg wijst en dat die ook gezien wordt en gegaan wordt. Wij bidden nu voor dominee Sietsma van Oeveren, haar man, haar gezin. Heer, wees u bij hen in deze nieuwe periode, dat ze hun plek ook vinden. Zegen hen. En Heer, we danken u dat zuster Fenna de Haan haar plekje hier mocht vinden. Zegent u haar ook hier in het midden van de gemeente. Wees u zo bij ieder lid, Heer. Geeft u een gezegende gemeenteavond. En boven alles, Heer, willen wij u loven en prijzen, want u komt alle lof toe, nu en tot in eeuwigheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We mogen onze gaven geven voor de kerk en daarna zingen we uit de evangelische liedbundel nummer 170. Groot is uw trouw. En het refrein daarvan is ook ons antwoord op de zegen. En dan stuurt de Heer ons de wereld in, als hoopvolle en gezegende mensen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Amen.